de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als 12 miljoen het bedrag is voor Talje Vico, dan hebben veel clubs zitten slapen.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 30 augustus. En als er een 3 in de datum zit en het is augustus, dan begin ik alweer een beetje zenuwachtig geworden, want dan is het bijna transfer deadline. En dat is het morgen. Maar het circus is al helemaal losgebarsten. Dat barstte gisteren ook los. Daar gaan we het ook over hebben. Over het debuut van Messi bij Paris Saint-Germain. Over de droomstart van Mark van Bommel. Over de Eredivisie, waar natuurlijk ook weer genoeg gebeurde. En dat alles ga ik doen met Jaron Blok.
Jee.
Leuk dat je er bent.
Ik ben blij dat ook wij weer herenigd zijn.
Ja, dat is een tijdje geleden.
Ja.
Maar het bevalt prima. Morgen ook weer de hele dag samen. Maar daarover later veel meer. Ik wil eigenlijk beginnen met het debuut van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain. Wat vond je ervan? Het moment dat hij inviel?
Ja, wel geinig of zo. Ja, niet heel veel meer dan dat.
Nee?
Ja, die hele hype natuurlijk, dat hele stadje wat daar Messi krijgt te zien, dat is wel geinig om te zien.
Naar de hele wereld, want
ja, 169 landen of zo.
Nee, maar ja, maar ook op mijn Insta-story, of tenminste op Insta-story denk ik van al mijn vrienden, iedereen die gewoon zat te kijken en iedereen zijn fotootje plaatsen van Messi die erin komt voor Neymar. Gewoon, heel de wereld zat te kijken voor mijn gevoel.
Ja.
Dus in die zin is het natuurlijk wel echt uniek. Ik bedoel, ik kan niet zo snel echt een moment hebben dat echt iedereen dat had. Ja, met wedstrijden van het Nederlands elftal misschien.
Ja, het is inderdaad wel een vrij legendarisch moment dat zo'n grote speler van een andere club uitkomt. Ik denk dat de enige speler die qua statuur enigszins in de buurt komt, is Ronaldo.
Ja.
Dan had je dat misschien dat moment dat hij bij Real Madrid inviel en bij Juventus. Maar dat is al vaker
vooral
gebeurd.
Vooral bij Real, denk ik.
Ja.
Dat was natuurlijk echt een huge stap, zeg maar. En die anderen waren toch meer ja, we wisten al dat hij een clubhopper, dat is het niet, maar zeg maar al meerdere stappen had gemaakt. En bij Messi is dan daarom, we hadden dit nooit meer verwacht, denk ik, dat zoiets
nee,
zou gebeuren.
Nee, het was wel wat heiligschennis of zo, dat je hem in een ander clubshirt ziet.
Ja.
En hij wordt natuurlijk de hele dag, de hele wedstrijd werd hij al in beeld gebracht van nou, gaat het nou gebeuren? Ja, het was nou ook niet per se een hele boeiende wedstrijd, het was best wel een zaadpot, zeg maar.
Ja, het was niet alles. Hij zelf viel ook
redelijk
in. Gewoon niet echt Messiaans, vond ik.
Nee, niet anoniem is te weinig voor hem.
Ja, hij zal nooit echt anoniem spelen.
Nee, precies. Want je zag wel een paar momenten zijn genialiteit. Hij speelde wat meer in dienst van andere spelers. Wat minder dat alles om hem heen ging. Ik had ook een beetje het gevoel dat
het Berghuis-syndroom, zeg je eigenlijk.
Oh, dat is eigenlijk, ik wist niet dat ik het zei, maar
ja, dat zei jij.
Ah, het Berghuis-syndroom bij Messi. Ik vind het ook fijn dat Messi wordt vernoemd naar Berghuis.
Ja, ja.
Nou, is Messi ook de Berghuis van Paris Saint-Germain?
Nou, ja, dat weet je. Dat hij straks op de bank belandt, bedoel je?
Ja.
Wie weet.
Ik wel, dat gaat niet gebeuren.
Nee. Nee, ja, keuze zat, maar dat zal inderdaad niet zo snel gebeuren. Maar ja, sowieso zat er bij deze wedstrijd, had je nog wel een paar interessante dingetjes natuurlijk. Sowieso voor ons Nederlands natuurlijk Mitchell van Bergen. Best wel leuk, die stap gemaakt en gelijk spelen en gelijk tegen Messi. Ik denk best wel bijzonder. Ik zat ook even op zijn Insta te kijken en hij had ook allemaal dingen gedeeld van vrienden van hem, denk ik, die hem allemaal hadden getagd van wat een geluksvogel en hoe bizar is dit, hoe bijzonder. Maar na afloop ging natuurlijk het hele circus rondom Messi van start. En dat die keeper van Stade Rijm die zijn kinderen het veld opkrijgt en die gaan dan op de foto met Messi. Ja, ik vind dat heftig, man.
Ik vind dat het echt, dat devalueert jezelf ook, zeg maar.
Ja.
Van dat het alleen maar gaat dat je een rol hebt gespeeld in een wedstrijdje met de beste voetballer ter wereld.
Ja.
Nou ja, ik snap het allemaal wel. En ja, voor het nageslacht is het allemaal leuk en aardig. Maar je maakt jezelf wel heel erg klein op zo'n moment. En dat stoort me een beetje, omdat het ook zoiets is van, ja, die competitie is al een soort van raar, omdat Paris Saint-Germain de hele wereld heeft aangekocht. Yeah. En de rest kan dat niet.
Nee.
En als je dan ook nog helemaal gaat schikken in die rol van letterlijk fotootjes nemen met je kinderen, dan doe je jezelf echt alleen maar een soort van bijrol.
Ja, ik vond het ook. Hij nam zeg maar ook de foto, die keeper, van zijn kinderen met Messi. En ik zit daar altijd wel dubbel in. Want aan de ene kant vind ik het ook wel mooi. Dus blijkbaar dat je zoveel. Die mensen houden zoveel ook van voetbal. Dat ze dus ook. Dat ze ook doorhebben hoe mooi het is om met Messi op het veld te staan. Aan de andere kant denk ik ook van dit was al zo in de openbaarheid. En zo snel na een wedstrijd. Dat ik denk van oké, volgens mij staat hij nogal iets dichter bij Messi dan bijvoorbeeld wij. Of dan supporters van Stade Rijm of supporters van PSG zelfs. Je kan het dan ook op een ander moment doen, denk ik.
Ja, het is voor mij gewoon de keeper van het Servische nationale elftal. Dus het is ook geen koekenbakker.
Nee, en dan denk je van... Ja.
Ja, als je inderdaad in de beker speelt, die speelde op het derde niveau van Frankrijk.
Maar dat is wel heel wat anders.
Dan denk ik echt, inderdaad, maar dit is gewoon een competitiewedstrijd. Je gaat hem als goed is sowieso nog een keer tegenkomen. Ik ga ook wel ver mee in wat jij zegt, maar de andere kant van devalueert jezelf. En dat zou ik niet per se hebben gedaan.
Nee, ik had het precies hetzelfde. En dan wat er ook nog speelde, was natuurlijk de situatie met Mbappé. Gaat ook al, ik denk nu 2 weken alweer echt volle bak over Mbappé en Real Madrid. Zie jij het nog gebeuren?
Ja, wel.
Real?
Ja. Ja, ik volg wat Real Madrid accounts en die hebben redelijk wat theorieën allemaal bedacht. Van op het moment dat Varane wegging, toen had de Nooie die Real Madrid complottheorieën. Ja, dit heeft Florentino Perez perfect gedaan, want ze hebben eerst Sancho, daardoor hebben ze 80 miljoen uitgegeven en toen hebben ze Varane verkocht, dus 130. En dan hebben ze nooit meer de 170 miljoen die ze nodig hebben om Mbappé te verkopen. Dit is een geniale zet. Ja, ik hou wel van die semi-complottheorieën. Yeah. Maar ik denk nog wel dat het gaat gebeuren. Ik moet zeggen, ik dacht dat die voor 80, 90 miljoen op te halen zou zijn. Maar
bizar, hè?
170 miljoen voor 1 jaar. Dat is echt, echt.
Ja. Dan laat je als club eigenlijk ook wel zien dat je vrij wanhopig bent, toch?
Ja, ergens wel, man. Want,
Ze denken dat ze het niet winnen, dat ze het volgend jaar niet gaan winnen.
Ja.
Op basis van contract dus voor Mbappé.
Kijk, ergens snap ik het een soort van, want als Paris Saint-Germain nu de Champions League wint, ongeslagen kampioen wordt, hij scoort de 20, Messi scoort de 40 en Neymar scoort de 30 en je bent voor eeuwig ben je het legendarische elftal.
Ja.
Ja, dan kan je zomaar ineens verlengen, want het is niet dat dat je daar minder van gaat worden. Dus nu is die tussen aanhalingstekens het goedkoopst dat hij ooit zou worden. Nu moet ik zeggen dat ik 170 miljoen wel nog steeds een absurde prijs vind.
Ja.
Andere kant daar genomen is wel, hij is 22. Ja, dus hij kan de rest van zijn carrière kan hij daar nog voetballen.
Dat is niet normaal, maar je moet hem wel dan voor 6 jaar binnen harken.
Ja, precies. Je moet een 6-7-jarig contract en dan kan het.
Ja.
En dan, je ziet dus blijkbaar dat hij zelfs tot het laatste contractjaar deze waarde vasthoudt. Mm-hmm. Ja, mocht er dan ooit over 6-7 jaar...
Ja, dan is hij natuurlijk wel een stukje ouder. Dat verandert natuurlijk wel.
Ja, Harry Kane wordt ook 160 miljoen voor geboden. Ja. Dus.
Nee, helemaal mee eens. Dat wordt nog wel heel interessant. Mijn gevoel zegt dat dit een te grote transfer is voor de laatste dag. Ik zie dat eigenlijk niet meer gebeuren.
Ja, maar ze denken ook een beetje met ons mee. Hè?
Dat zou echt... Als Mbappé morgen nog gaat, dat zou voor onze show natuurlijk fantastisch zijn. Ik bedoel, dan hebben we een dag waarin we die 12 uur lang die we live gaan. We gaan om 12 uur 's middags live. Dan hebben we alleen al genoeg aan
Mbappé,
aan die transfer om 12 uur vol te praten. Maar goed, straks bespreken we nog wat meer transfers. Even nog een andere wedstrijd die wel opviel. Atletico Madrid, Villarreal. Ik denk als eerste Danjuma. Die mocht invallen. Sowieso een mooie transfer. 21 miljoen. 23,5 miljoen. Mooie transfer sowieso. Leuk team. Hij had ook... Volgens mij heeft hij dat bij Voetbal International een keer gezegd over Emery. Dat hij hem een van de beste trainers ter wereld vond op dit moment. Ook zeker vanwege zijn Europese prestaties en zijn tactische vermogen. Nou, volgens mij... Ik heb jou een keer een gesprek met Hedwigs Maduro horen voeren over Emery. Volgens mij ben jij ook wel redelijk overtuigd daarvan.
Ja, ik vind het wel echt een hele vette coach die eigenlijk vrij vaak van het voetbal uitgaat. En veel nadruk ook legt op de omschakelmomenten. En ik vind het altijd wel vet als coaches iets specifieks hebben. Bij Arsenal was het misschien niet alles en bij PSG ook niet. Maar wat hij dan bij Villarreal heeft laten zien, ja, dat is gewoon echt best wel netjes.
Ja, zeker.
En ik denk dat dit ook gewoon een hele goede transfer is voor Danjuma zelf. Het is echt een interessante speler die een beetje onder de radar is gebleven bij veel Nederlanders. Omdat hij echt groot is geworden bij Club Brugge. Ja. En toen naar Bournemouth via rechter rijtje, / onderkant, Premier League. Ja. Er zijn een paar dorpsgekken die dat kijken. Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, ik had dat zelf ook al, dat hij nog voor zo'n groot bedrag nu die transfer maakte. Want hij heeft natuurlijk echt die raketstart gehad, een soort bij hoe het bij Brugge ging en hoe het in het begin volgens mij bij Bournemouth ging. Maar daarna heeft hij eigenlijk vrij stabiel gepresteerd, maar niet meer dat je echt, tenminste wat ik had, niet meer dat je echt dacht van, zo, deze gozer is echt de beste speler van Bournemouth en stijgt er echt bovenuit. Dat had ik niet. En als je dan voor zo'n bedrag een transfer maakt naar een club die Champions League gaat spelen, alleen maar knap, denk ik. En ja, dan superleuk dat hij natuurlijk gelijk bij zijn debuut de 1-2 maakte. En hij was bijna matchwinner geworden.
Ja.
Tot de allerlaatste seconde. En wat daar gebeurt, ik weet het nog steeds niet echt zo.
Heb jij het een keer meegemaakt op amateurgebied?
Zo'n eigen goal?
Ja.
Nee, ik heb één keer dat er tegen mij aan werd geschoten en dat die bal helemaal omhoog ging over de keeper heen, zeg maar. Maar dat was gewoon een schot van tegenstander. Maar wat hier gebeurt, een lange bal. En
allerlaatste
ja,
minuut.
Echt, ja, seconden, zowat.
Seconden, inderdaad.
En Aissa Mendy, die wil hem, ik weet niet of hij hem terug wil koppen. Volgens mij probeert hij gewoon erbij te komen. En daar, hij raakt de bal op zijn hoofd. En de keeper, Geronimo Rulli, die was al uitgekomen. En die ziet de bal zo heel langzaam heen gaan. En je ziet ook al die Villarreal-spelers, die vallen echt letterlijk ter aarde van,
what the fuck? Oh,
wat geven we het hier weg?
Ja, het voelde heel erg als een miscommunicatie, want in die tweede herhaling sowieso zag je het goed. Want Rulli loopt
helemaal naar links.
Die loopt helemaal naar links, want al had hij hem laten gaan, had hij hem gewoon rustig in zijn handen kunnen pakken en was er niks aan de hand. En man die denkt, ja, mijn keeper staat gewoon centraal achter me. En hij kopt hem ook niet heel raar, hij kopt hem niet heel
denk
hard.
Denk je echt dat hij hem terugkopt? Ik had echt het gevoel dat hij er echt maximaal probeerde bij te komen.
Ja, hij ging wel vrij rechtdoor, zeg maar, voor een kopbal. Hij kon hem wel, had hem wel richting meegegeven. Ja. Dit voelde wel alsof dit de richting was waarin hij hem wilde hebben. En al had Rulli ook gewoon in het midden van zijn goal staan, was er niks aan de hand geweest, want dan had hij hem gewoon opgepakt. En dan win je met 1-2. Ja. En dan heb je een hele knappe prestatie neergezet. En nu niet.
Een van de bizarste momenten, denk ik, van gisteravond. Maar leuk voor Danjuma. Helaas, die spreken we morgen niet. Ik had even geprobeerd om te contacten. Maar op dit moment wilde hij zich focussen op Spanje. Op zijn eerste periode in Spanje. Ook omdat er veel gebeurd was. Nou ja, dat begrijp ik ook wel weer heel goed.
Snap ik.
Mocht hij nou luisteren en denkt van, nou, die gasten lullen zo lekker over voetbal, ik kan wel even 5 minuten vrijmaken, staan we daar natuurlijk nog steeds voor open.
Ja, wij vinden Danjuma ook heel erg goed ook.
Nou, maar hadden dat is al gezegd? Gezegd. Dat hadden we al gezegd, ja.
Ah, oké.
Ik denk dat wel duidelijk was. Hey, ik was er vrijdag natuurlijk niet. Een van mijn beste vrienden is vrijdag getrouwd. Was fantastisch. Maar dat terzijde, jij hebt weer aardig lopen holteken volgens mij vrijdag.
Ik heb redelijk lopen holteken, inderdaad.
Vertel.
Sam Beukema in de spits. Nadat hij afgelopen donderdag in de spits inviel, konden ze niet meer om hem heen. En Pavlidis kon het schudden. En Sam Beukema 90 minuten in de spits.
Was dat jouw hot take?
Ja.
Dat is niet best, aangezien Pavlidis scoorde.
Ja.
En Sam Beukema niet.
Nee. Nee, ja, ik moest het ook on the spot doen, want de heer Boerkamp was kritisch.
Jij hebt vrijdag met Wouter opgenomen.
Ja. Ja. En ik had eerst van, ja, met deze keepers gaat Ajax niet Europees overwinteren. Nou, dat vond Wouter te kortig. Leuk.
Leuk.
Ja. En toen kwam Beukema spontaan. Nou ja, niet alles is raak, merk je dan maar weer.
Nee.
Maar er zaten wel betere hot takes tussen.
Vertel.
Ik,
Mensen hebben het ingestuurd, hè? Zowel via Twitter als Instagram, best wel veel reacties. Ook Instagram heel veel, had ik eigenlijk niet verwacht. Maar zeker ook op Twitter een paar. Wat voor jij, nou trouwens, heb je er een paar uitgepikt of heb je alleen een winnaar?
Oké, ik ga er twee oplezen en dan mag jij kiezen welke jij de betere vindt. Dan is het maar goed dat we niet met Martin zitten, want dan had ik al geweten wat de uitkomsten zijn. Roger Schmid, Peter Bos kunnen elkaar de hand schudden, nooit iets winnen. Dat is hun overeenkomst. Hot Take Friday, loopbaanvoorspelling.
Van?
Van Johannes van de Bank. Okay. En die andere van Groundhopper Rob. Gruwelijke naam, Groundhopper Rob. Go Ahead Eagles gaat dit jaar boven PEC eindigen. Hot Take Friday, FC afkicken.
Ja, ik heb een beetje een zwak voor zowel Roger Schmid als voor Peter Bos.
Ja, dat snap ik.
En ik merk ook bij mezelf dat ik heel... Ik kijk het Franse voetbal... Ik kijk niet zeg maar vast die wedstrijden. Als het is, dan schakel ik wel in. Maar ik merk bijvoorbeeld ook dit weekend... waarbij ik alleen maar met die bruiloft bezig was eigenlijk... dat ik dan wel gewoon standaard ga kijken... en eigenlijk elke week gewoon wat Lyon heeft gedaan... welke opstelling ze spelen. En dus daarin voel ik gewoon dat zwak voor Peter Bos. Dus ja, ik ga dan natuurlijk niet een negatieve tweet over Peter Bos laten winnen. En PEC Zwolle, ja, die kunnen me echt gestolen worden. Dus ground op een Rob.
Kom, man.
Je wint het Easy Toys pakket.
Hé, hey, dat is winnen.
Toch?
Ja, zeker.
Nou, mooie Hot Take Friday. Ik denk nog dat die uit gaat komen ook. Prima.
Nice. Ja. Dan gaan we door naar de transfers. Of wil je eerst even weten hoe jij het zelf hebt gedaan met de FFF-manager?
Oh, dat hebben we ook nog natuurlijk, de FFF-manager.
Ja, man. We zitten helemaal vol.
We zitten goed nu. Ik had 41 punten.
41 punten, oké. Okay.
Dus ik was niet ontevreden. Ik zag dat we... Want jij stond eerst bovenaan en ik stond tweede. Want we hadden met het FCF-team ingeschreven. Inmiddels hebben er ook wat van onze luisteraars die doen mee.
Ja.
En ik zie dat wij... Het wordt mij weer bevestigd. Onze luisteraars die hebben er iets meer verstand van. Wij zijn allebei wat gezakt. Jij staat nog steeds best wel hoog. Ik ben zeker wat gezakt. Maar onze luisteraars doen het goed.
Ja, Siemens Zies... Ja, verzin het maar met de naam Siemen Zijm. Die staat bovenaan met 98 punten. Die staat gelijk met FC Super Mario van Mario Nijg. Ook met 98 punten. En daarop op gepaste afstand volg ik met 88 punten.
Dus, ik moet zeggen, leuk spel.
Ja.
Ik ben nu bijvoorbeeld voor komend weekend ook heel erg aan het puzzelen geweest. En je gaat dan toch een beetje kijken van, hey, wat zijn zekerheidjes en zo. Het bevalt me wel.
Ja, ik had eerst ingezet op Rijvloed. Uiteindelijk, dat zei ik in de podcast. Uiteindelijk heb ik me daar helemaal niet aan gehouden. Want natuurlijk. Ik dacht, Rijvloed, sorry, het zit er niet in.
Hoeft dit weekend ook niet hoor.
Nee. Nee, week erop misschien weer.
Ja, want ze spelen dit weekend tegen Feyenoord, dus kansloos. Maar oké, op wie had je wel je hoop?
Ja, ik had mijn hoop een beetje gevestigd op Witry.
Nou, ja, dat is keurig.
Kijk, als er een transfer is, dan ben
Goeie
ik erbij.
Goeie goal was dat.
Zo. Goeie voetballer ook wel. Voor in ieder geval maakte een aardige indruk in de eerste wedstrijden. Zowel Europees als hierin. Ik denk dat AZ daar weer een heel erg goed heeft gehandeld. Ja, dus, maar in ieder geval, je kan je nog aanmelden voor onze subleague. Je moet een kleine... je kan gratis meespelen en dan als je dan wint, dan kan je €200 winnen. Okay. Maar als je meedoet in onze subleague en je staat dan na een aantal weken bovenaan, dan krijg je een mooie prijs ook van ons.
Keurig.
EK sokken. Van EKD.
Heel mooi.
Collectors item.
Nou, ik zou meedoen.
Je hoort het.
Hey, laten we het even snel over de transfers gaan hebben. Want het is 30 augustus. De deadline day moet nog aanbreken, maar er gebeurt al echt van alles. Vandaag worden we echt bestormd met transfers. En het meest interessante is weer het mooie stukje Italiaanse voetbaljournalistiek. Iataren, die is binnen, ik denk binnen een uur... was die van dat hij bij Juve onder 23 zou gaan spelen. Hoe noem je dat? Juve Primavera. Totdat hij basis zou staan bij het eerste, naar Sampdoria geschreven. Op huurbasis dan weliswaar van Juventus. Ik denk eigenlijk wel dat dit heel snel rond gaat komen en dat hij naar Juventus gaat. Want dat is natuurlijk, het lijntje is heel makkelijk te leggen. Mino Raiola en Juventus zijn dikke mik. Juventus heeft er alle belang aan om die relatie met Mino Raiola goed te houden. Omdat hij nou eenmaal de grote spelers bezit. En Iatara moet weg. Die moet weg bij PSV. En die moet eigenlijk ook nog naar best een mooie club om zijn naam hoog te houden. Dat is op dit moment denk ik volgens mij wel hoe het is.
Ik denk dat jij een hele logische rekensom hebt gemaakt die ook nog helemaal klopt.
Ja, alleen dit is natuurlijk volledig bekeken vanuit oké, wat is goed van als Iatara nu naar Juventus gaat. Ja, als je zeg maar de afgelopen 2 jaar geen voetbal hebt gekeken, dan denkt iedereen van zo, wat een mooie stap. Maar dat is het natuurlijk niet. Hij gaat daar sowieso niet spelen. Wat echt super pijnlijk is. Want volgens mij is dat gewoon het enige wat hij nodig heeft. Spelen. Want dat kan niet goed. En dan blijft hij ook fit. En dan kan hij van absolute meerwaarde zijn voor een team, want het is gewoon een hele bijzondere voetballer. Maar bij Juve gaat dat nooit gebeuren. Hij gaat verhuurd worden. Nou ja, Sampdoria. Ik begreep wel dat Damsgaard daar waarschijnlijk ook weggaat. Dus er komen natuurlijk wel wat plekjes vrij. Maar ja, dan speel je bij Sampdoria. Dan moet je wennen aan een nieuwe competitie. Ik weet niet of de Italiaanse competitie per se zo geschikt voor hem is.
Ja, als ik nu hardop over nadenk, denk ik wel, omdat het tempo ligt natuurlijk wel hoog. Alleen op een hele andere manier hoog, zeg ja. maar. Er is nog wel wat ruimte om tussen de linies te bewegen. En daarin vind ik hem wel echt een fantast. Ik vind dit een slimmere stap dan bijvoorbeeld Bundesliga of Premier League op dit moment in zijn carrière. Je moet wel zeggen dat Sampdoria dan niet het meest voetballende team is in de Serie A. Nee. En dat past dan match dan weer wat minder. Hij zal redelijk, als hij bij Sampdoria echt daadwerkelijk terecht gaat komen, zal hij redelijk wat wedstrijden op zijn eigen helft spelen. Ja, dat is nou niet het voetbal waar,
dat is niet zijn sterke punt.
Waar ik hem het meest in zie exploderen.
Nee, en dat is natuurlijk een beetje waar je bang voor bent. Ik bedoel, we weten allemaal hoe Juventus eigenlijk omgaat met heel veel spelers. De huurconstructies die vooral worden gedaan in Italië en die vooral eigenlijk van Juventus afkomen. Ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren. En ik denk dat het niet zo per se zo goed gaat uitpakken voor Iatare.
Nee, ik vind het echt heel erg zonde. En ik volgens mij is mijn voorliefde voor Iatare is geen geheim. En ik zou hem nog steeds heel graag zien bij Ajax. En als hij niet naar Ajax zou gaan, zou ik hem heel graag bij Feyenoord zien. Het is gewoon zonde, man. En misschien zelfs bij AZ. Het is een voetballer.
Misschien
die gewoon
zelfs lager. Ik bedoel, ja. Hij ja. moet toch, ja, volgens mij moet hij gewoon spelen en weer laten zien dat hij het wel kan. Alleen dat moet hij ook inmiddels weer gaan bewijzen. Want dat bewijst hij nu ook alweer tijden niet.
Maar ik hoorde een transfersom van 5 à 6 miljoen.
Ja.
Maar dan ben je toch als dan ben je toch aan het slapen.
Ja, maar Feyenoord en AZ
kan dat. Ja, oké, Feyenoord en AZ kan dat misschien niet. En Ajax heeft hem niet per se nodig. Maar ook de Club Brugge's van deze wereld.
Ja, maar blijkbaar hebben die niet het vertrouwen in zijn mentale kwaliteiten.
Ja, ik weet niet, man. Ik vind dat
En daar zit natuurlijk je kan daar kort en lang over praten, maar de afgelopen anderhalf jaar zijn er natuurlijk wel heel veel dingen misgegaan die hem ook wel te verwijten zijn.
Nee, 100%. Niet alleen de Gelderlander heeft schuld, hij ook.
Ja.
Dat is ook 100% waar. Alleen, ik denk dat buiten kijf staat wat voor talent de man heeft. En dan moet je dus ik denk dat als jij denkt dat jij een organisatie kan of een structuur kan organiseren waarin dat talent naar voren kan komen, heb je voor 5 à 6 miljoen een speler die qua waarde misschien 40, 50 miljoen waard is. Dus je hoeft alleen dat te kunnen faciliteren om zijn talent te kunnen laten bloemen. Ja, dan is dat volgens mij binnen dat voor die miljoenen een redelijk interessante deal.
Ja, ik val even stil, want ik zie hem breaking en dat kan natuurlijk eigenlijk niet in een podcast, maar ik zie het op Twitter langskomen. Mike Verwij tweet het. Ajax en West Ham United bereiken mondelinge overeenstemming over een transfersom voor Nicolas Tagliafico. Afronding deal voor morgenavond. Gecompliceerd. Speler is zelf nu in Venezuela. Natuurlijk vanwege de interlands van Argentinië. Maar het zou gaan om een bedrag van 12 miljoen.
Relatief weinig.
Wat is jouw eerste reactie?
Relatief weinig. En als het om 12 miljoen zou gaan. Ik vind het mooi dat Ajax hem een stap gunt.
Denk je dat het goed is? Dat Ajax dat doet? Denk je dat hij klaar is bij Ajax?
Nee, dat denk ik niet. Als het daadwerkelijk West Ham gaat worden, dan heeft hij Creswell voor zich. En dat is dan toevallig ook nog een van de betere spelers van West Ham United. Engelsman die denk ik ook wel klaar is voor een stap hogerop. Misschien dat ze daarop aan het voorsorteren zijn, West Ham United. Maar ik denk niet dat hij klaar is bij Ajax. Zeker niet op dit moment in zijn carrière. Als in 2 jaar geleden naar die halve finale Champions League.
Maar toen lag de wereld voor je gevoel toch aan zijn voeten. Dat was hij een van de betere linksbacks op de wereld op dat moment. Zeker die Champions League run. En nu is dat gewoon niet het geval. Dus het is voor in mijn ogen wel logisch dat nu een club als West Ham komt in plaats van Chelsea, United. Die categorie club, zeg maar.
Ja, maar ik heb wel weer, zeg maar, van als 12 miljoen het bedrag is voor Tagliafico, dan hebben veel clubs zitten slapen. Bij Dortmund spelen ze met Schultz. Nou ja, op linksback. Ja. Dan kan je beter.
Ja, maar daar zullen toch ook wel twijfels over zijn. Over dat hij dat je niet altijd op hem kan bouwen. En dat hij soms gewoon wat losbandig is. Kijk, we hebben natuurlijk Die domme rode kaart tegen PSV ging natuurlijk daar heel veel over. Dat hij zo vaak rood pakte of geel. En dat qua rode kaarten valt dat helemaal wel mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat hij heel veel overtredingen maakt. Ook op plekken, zeg maar, waar daarna gevaar uitkomt. En dat is natuurlijk wel nog een zwakte, denk ik, van hem. Maar ja, ik denk dat het vooral... we hebben het over West Ham, maar ik denk dat vooral voor Ajax vind ik het wel een gekke beslissing. Want ga je dan heel te zoen met Blind op linksback spelen, die aanzienlijk minder speelt dan centraal achterin?
Blind en Rens. Dat moet het dan worden.
Divine Rens is ook vind ik een toptalent. Maar en hoewel die heel veel linksback heeft gespeeld in de jeugd, is het toch geen linksback? Dat is toch niet zijn beste positie?
Ben ik het helemaal mee eens.
Maar dat strookt dan wel. Dat strookt totaal niet met wat Ajax altijd uitspreekt. Dat je op elke positie dubbel bezet wil zijn met kwalitatief goede spelers. Ja, als je Blind daar rekent, maar... Sorry, ik vind Blind centraal achterin, vind ik het misschien wel een van de beste... of misschien wel de beste speler van de Eredivisie. Op hele specifieke kwaliteiten. Als linksback vind ik... Ja.
Nee, ik ga eigenlijk volledig mee in hetgeen wat je zegt. En ik vind het ook... de combinatie van het bedrag, 12 miljoen, vind ik weinig... op dit moment geen backup hebben. Misschien is Ajax bezig met wat spannends. Dat kan natuurlijk altijd. Vind ik het allemaal een iets wat onlogische verklaring. De andere kant is wel... Ze hebben natuurlijk twee keer met hem verlengd. Misschien hebben ze bij die tweede keer wel afgesproken van... Ja, als dit bedrag wordt geboden, dan is het zo.
Dat is natuurlijk wel hoe Ajax die onderhandeling is.
Ja, precies. Nou, kijk, daar kan ik niks over zeggen. Maar het feit dat je op de 30ste... in principe je eerste linksback wegdoet en niet een directe versterking.
Ja. Zijn linksback klaar hebben staan. Bijvoorbeeld iemand die nog niet speelt in de Eredivisie. Bijvoorbeeld iemand waar nu een speler staat die jij net ook al benoemd hebt. Dat toch Owen Wijndal opeens klaar staat om naar Amsterdam te vertrekken.
Kijk, dat zou kunnen.
Het zou wel deze Ajax zijn natuurlijk als dat al lang geregeld is.
Kijk, als ze dat doen, dan is het fantastisch. Dan zou je 15 miljoen betalen voor Wijndal. En dan heb je voor 3 miljoen een back die beter is.
Dat zou...
En daar zou ik niet zo heel gek van opkijken. Dat zou wel de laatste klap voor AZ zijn in een vrij pittige transferperiode.
Dan is iedereen weg.
Dan is iedereen weg. En ook niet voor de prijzen, denk ik, die ze ooit begroot hebben.
Zeker niet.
Want Boadou 17 miljoen, Stenks 15, Koopmijners 14. Alleen Bizot hebben ze, denk ik... hebben ze 5 miljoen meer voor gekregen dan verwacht.
Ja, het is interessant. Dat gaan we dan morgen ook nog meemaken, denk ik. Want zoals Mike Verwij zegt, van dit wordt nog best gecompliceerd om het voor de transferdeadline rond te krijgen. Dus dat gaat morgen heel dag spelen. Alleen maar leuk. We hebben Ajax gehad, PSV gehad. We hebben AZ nu even besproken. We hebben Feyenoord nog niet besproken. De huur van Amad Diallo gaat niet door. Gisteren hadden jullie het er nog over in de Bord op Schoot podcast. Het zat er niet meer in. Blessure opgelopen bij... Ik begrijp nog niet helemaal of het nou bij een wedstrijdje is van de onder 21 of bij een training.
Dat werd mij ook niet helemaal duidelijk.
Maar het punt is nu van... Hij is er sowieso 6 weken uit, 1,5 maand. En het belangrijkste punt is volgens mij... dat ze de revalidatie willen doen bij Manchester United. Alleen, we hadden het er vanochtend ook even over op de redactie. Wat zou dan de reden zijn dat die dan helemaal niet meer komt? Want dat zou gaan om een huur tot volgende zomer. In principe gewoon een jaar. Laten we zeggen 11 maanden. En je mist hem dan 1,5 maand. Waarbij, zoals jij terecht opmerkt... ook 2 interlandperiodes zitten. Dus dat zijn ook weer... 3-4 weken waarin geen wedstrijden zijn. Dus je mist een pak een beet 4 of 5 wedstrijden in de competitie dan. Best gek dat zo'n hele huurtransfer dan niet doorgaat.
Ja, gevoelsmatig moet hier meer achter zitten. Want anders, je haalt echt een van de grootste talenten van Europa, kan je naar de Kuip halen. Je mist hem eigenlijk nagenoeg niet. Ja, dan, je zou toch zeggen van oké, dan komen we overeen met... Manchester United, dat je die maanden minder betaalt van de huursom die je zou betalen of van het percentage van het salaris wat je zou overnemen. Het voelt niet als een onmogelijkheid, maar misschien speelt daar meer in waar we later achter komen. Want al zou het puur zijn dat je 6 weken niet beschikbaar is. Ja, stel je voor, je doet het wel en over 2 weken raakt hij geblesseerd voor 6 weken. Ja, dan stuur je hem ook niet terug.
Dat had ik ook. Ik begrijp het ook niet helemaal. Maar ja, het gaat sowieso niet meer gebeuren. Want Feyenoord is al doorgeschakeld. Reece Nelson van Arsenal kennen we natuurlijk ook. eigenlijk altijd bekend gestaan als een heel groot talent. Heeft al wel wat meer wedstrijden gespeeld voor Arsenal dan Diallo voor het eerste van United. Ja, ik denk dat jij zal hem wat vaker hebben zien spelen, denk dan de meeste mensen. Is die vergelijkbaar met Diallo?
Nee. Ja, nee. Het is een buitenspeler die een actie heeft en redelijk wat snelheid. Eén goed seizoen in de Bundesliga bij Hoffenheim. En eigenlijk was het stiekem alleen de start van dat seizoen. Dat eerste seizoen zelf was hij echt heel goed. Het tweede seizoen zelf raakte hij een beetje in de anonimiteit. Ja. Speelde hij wel zijn wedstrijdjes. Vorig jaar veel bij Arsenal onder de 23 gespeeld en daar wel indruk gemaakt. Maar al heb je het over talent Diallo versus
Nelson,
dan ga je daar wel significant op achteruit. Als in, je gaat van absolute wereldtop qua elite talenten naar gewoon een heel goed talent wat voor Feyenoord een versterking
nog steeds
zou zijn.
Voor Feyenoord best wel sterk,
ja,
toch?
Voor Feyenoord is dit gewoon een versterking en is het biedt het opties. Het is wel een vleugelspeler die niet per se ook in de spits kan spelen. Dus daar blijf je wel met een probleem zitten.
Ja, ik denk dat er vooral wordt gekeken naar buitenspelers, omdat je natuurlijk zowel met Linssen als Alireza een klein beetje en Sinisterra spelers hebt die wel in de spits zouden kunnen spelen. Dat je met Bannis een backup spits hebt en dat je dus eigenlijk vooral je twee vleugelspelers die allebei geen blessurevrije historie hebben, zeg maar, zowel Sinisterra als Jan Baks. Plus dat Sinisterra natuurlijk gewoon heel goed speelt, dat daar misschien nog morgen wat voor gebeurt. Dat je daar gewoon zeker wil zijn dat je daar gewoon 3 à 4 spelers hebt die daar gewoon altijd goed uit de voeten kunnen. Dus ik denk dat daarom daar eerder naar wordt gekeken dan de spitspositie. Ondertussen is Bozeniek vertrokken op huurbasis naar Fortuna Düsseldorf. Alleen maar goed voor hem, denk ik. Hij moet ook gewoon gaan spelen. Het gaat bij Feyenoord niet lukken. Bannis is hem zelfs voorbij. Dus ik denk dat dit alleen maar goed is. Groningen is interessant. Halen Laros Duarte voor bijna 1 miljoen euro. Best veel geld, vind ik. Eigenlijk voor een speler die bij Sparta niet altijd speelt. Maar ben wel heel erg benieuwd. En wat uitgaande transfers. Matusiwa en Gudmundsson.
Die pakken voor 10 miljoen nog.
Twee belangrijkste spelers, denk ik. Als je gaat kijken naar, hoe Groningen speelt. Gudmundsson is helemaal knap, hè. Ik bedoel, 2 jaar geleden gekocht voor 3 ton. Nu voor 6 miljoen naar Lille. Ja. Dat is echt uitstekend transferbeleid.
Dat is volgens mij een beetje de visie die Flederis daar heeft neergezet. Inzet op heel veel jonge spelers die veel laten spelen.
Kleedbare spelers denk ik ook voor Buijs.
Hij kwam bijvoorbeeld als linksbuiten binnen. Ja. Ging daarna een soort van verkap linkshalf. En nu die wingback positie wat hem perfect ligt, denk ik. Ja. Met spel voor hem. Ik denk voor alle partijen een hele goede transfer. Absurd veel geld, denk ik, dat ze ervoor gekregen
6
hebben.
6 miljoen. Echt heel knap. Echt heel knap van Groningen.
Ja. Hebben ze al direct een iets erachter staan?
Nee, ja, Van Kaam.
Ja.
Zou daar uit de voeten kunnen. Maar ik denk dat de vervanger die ze hebben gehaald, Kali, dat die eigenlijk wel zou gaan spelen. Die halen ze nu van Göteborg. Ben benieuwd. Eigenlijk, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, maar gaat dezelfde soort traject in.
Ja.
Het is natuurlijk wel een ander soort speler, echt wel meer een linksback. Maar die zal ook op de buismanier ingepast worden, denk ik.
Het is grappig om te zien dat hoe dat werkt in het wereldje. Als je dan ergens succes hebt, dan kom je daar sneller terug. En zijn spelers ook eerder geneigd om die stap te nemen. Je ziet het met AZ in Noorwegen, met Witry, Mitje, FJN. En voor Groningen geldt eigenlijk
zeker
ook wel een vergelijkbaar traject. Nu met Gudmundsson en nu Kali, maar vorig jaar Abraham.
Tuurlijk, maar je maakt je als club je gewoon aantrekkelijk. Omdat jij op deze manier spelers echt ontwikkelt en laat zien dat ze ook bij jou kunnen ontwikkelen. En Strand Larsen wordt tegelijkertijd ook gewoon op de bank gezet als hij het niet goed genoeg doet. Dus eigenlijk is in alles laat Groningen zien van hey, ja, hier kan je je doorontwikkelen. Het is hoe je het zelf graag wilt. En we worden ook nog in de gaten gehouden door dus clubs als Lille bijvoorbeeld en Stade Rijn. Ik denk dat is denk ik alleen maar mooi. En tegelijk, daar dacht ik misschien ook nog wel interessant om over te hebben. Tegelijkertijd hoe Heerenveen nu natuurlijk omgaat met Veerman. Daarin maak je jezelf natuurlijk een stukje minder aantrekkelijk. Met Veerman die letterlijk in elk interview aangeeft van dat hij niet snapt waar het bedrag vandaan komt wat Heerenveen voor hem vraagt. Wat volgens mij gewoon 10 miljoen is. En ja, daar gaat geen club hem voor kopen. En dat benoemt hij ook zelf elke keer. Wat ik ook vind dat hij echt heel goed doet. Genuanceerd. Hij speelt gewoon voor zijn club. Doet gewoon zijn best. Maar geeft wel gewoon duidelijk aan dat hij niet begrijpt waarom de club die houding aanneemt. Maar dat is wel voor volgende spelers die denken van ja, ik kan naar Heerenveen gaan. Doe ik het straks goed? Heb ik een contract voor 4 jaar getekend? Vragen ze straks echt bizarre bedragen terwijl er wel mooie clubs komen.
Ja, ik denk dat een prima analyse is en waar clubs nog heel veel van kunnen leren. Ik denk dat je inderdaad beter nu gewoon die 6, 7 miljoen kan nemen die er wel in zit.
Je hebt twee of drie jaar zelfs van hem kunnen genieten.
Ja, helemaal eens. Ik denk dat die stugge houding ze veel meer gaat verliezen dan dat ze oplevert.
Ja.
Morgen.
Morgen gaat het gebeuren. Transfer Deadline Show. We zijn om 12 uur 's middags live. En we gaan door tot, ik denk wel na 12, want er zijn altijd nog faxen die het niet doen of wel doen. En dat de kleine lettertjes niet gelezen zijn en dat de transfers wel of niet doorgaan. Dus we zullen na 12 ook nog bezig zijn. We hebben heel veel gasten die langskomen. De avond is alweer helemaal geclaimd door iedereen. Het bier is al geleverd volgens mij. Dus het belooft morgen een hele mooie dag te worden. We hebben al flink wat spelers ook via Skype die we spreken, die een transfer hebben gemaakt deze window. Dus ja, ik kan eigenlijk niet wachten, man. Ik heb er altijd oprecht veel zin in. Ik vind ook, zeg maar, achter de schermen vind ik het ook echt eigenlijk de leukste dag van het jaar.
Het is echt een feestdag. Zeg maar, omdat je zit de hele tijd in hype. Je mag een keer je internetverslaving helemaal de vrije loop laten.
Ja, wij zitten met z'n allen eigenlijk constant achter een laptop. Niel zit aan tafel natuurlijk, die 12 uur lang alles aan elkaar praat met gasten. In de regie, zeg maar, is Kariel volle bak aan het schakelen natuurlijk de hele tijd. En we proberen de hele tijd mensen te skypen. Ik probeer de hele tijd mensen te contacten via Instagram, via Twitter, via gewoon telefoon. Je loopt alleen maar te sparren van oké, hoe kunnen we bij die komen? Hoe kunnen we bij die komen? En hey, heb je dit al gezien? Hey, is dit al geplaatst op social? Dus ja, ik vind dat een prachtige dag.
Het is een fantastisch spanningsveld met een transfer deadline dag waar we niet afhankelijk zijn van de kleintjes, met alle respect.
Er gaat morgen genoeg gebeuren, denk ik.
Precies.
Dus dat is mooi. Morgen moeten we even mededelen. Is er dus geen daily om 4 uur? Helaas, voor jullie. Maar je kan wel gewoon dus inschakelen op youtube.com/FC Afkikken. En 's avonds laat, na de liveshow, nemen wij ook nog een podcast op die de volgende dag in je podcastplayer staat. Waar je gewoon naar kan luisteren, naar een samenvatting van de deadline day. Morgen dus geen daily, wel een prachtige transfer deadline show op youtube.com/FC Afkikken. Tot morgen.